Staat hij aan? De microfoon?
Het geluid? Ja. Oh, dit gaat me nooit meer gebeuren. Ja, dit gaat me nooit meer gebeuren. Oh, echt, als ik nog één keer het geluid vergeet aan te zetten, dan kap ik met die hele kutpodcast. Echt. Ben ik klaar mee.
Oh, maar Ferry, wanneer is de laatste keer dat jij ziek bent geweest?
De laatste keer dat ik echt ziek was in 2020. Toen had ik corona samen met Jasse, een van mijn beste vrienden, waar ik een huis mee deel. En zijn vriendin uit Dubai was toen op bezoek.
Oké.
Okay. 2 weken lang met z'n 3 op de bank gelegen. Echt kotsend en op de play. En was echt verschrikkelijk.
Maar van corona ook gewoon kotsen?
Van corona, ja. Okay. Ik ben echt heel ziek geweest. Ja, mijn huisarts aan mijn bed geweest om saturatie en zo te meten en zo. Ja, was echt. Ja, ik vond hem echt heel erg zielig ook. Ja. Dat ken jij wel voor mij. Of niet?
Ja, ik was ziek. Buikgriep. Daarom zit ik er ook zo bij, helemaal ingepakt. Ik
vond je ziet een beetje kleine ogen uit.
Zie ik wel uit?
Ja. Nee. Nou, we gaan er zo verder over hebben.
Ja.
Wat tof dat je weer luistert naar deze podcast. Ferry en Dino overleven. De podcast die gaat ook over het leven, dat weet je ook. Ja. Dus dat is logisch. Vandaag gaan we het hebben over ziekjes zijn, je niet zo lekker voelen. Over verkeersboetes. De moonsecte en over herkend worden. Ja, en jij noemde het net ook al eventjes. We zitten hier veel te laat.
Ja.
Donderdagavond. Hij moet vanavond al live. Ik had Israël, je broertje, al als backup geregeld.
Ja.
Want jij was er niet.
Ik was er niet.
Dat was aan de hand.
Ja, ik lag op bed. Heel zielig te zijn. We gingen een weekendje weg naar Texel met de hele familie. Heel leuk. Echt aan toe ook. Ik was echt toe aan even
ontspannen. Met de Van Dorsten familie. Hè?
Met de Van Dorsten familie. Ja, gewoon even ontspannen. Even niks aan je hoofd. En mijn vriendin die werd hartstikke ziek op zondag. Ik heb nog nooit iemand zo ziek gezien. Ik maak geen grapje. Het was echt... Ze heeft zelf... heeft het nog erger gehad dan ik natuurlijk. Want zij was degene die ziek was. Maar ik dacht dat het voedselvergiftiging was. Want niemand was verder ziek.
Zo klonk het wel.
Zo klonk het inderdaad.
Symptomen, kotsen en alles aan alle kanten eruit gooien.
Ja, we zijn nog naar de huisarts geweest zelf. En mijn zus die heeft uiteindelijk de kinderen teruggebracht. Want die moesten naar school. Ja. Die moest natuurlijk maandag gewoon naar school. Maar ja, wij konden niet reizen. Zij kon nog niet 5 minuten iets binnenhouden.
Ja, dat is echt. Dan voel je je zo afschuwelijk.
Ja,
echt,
ja. Nou ja, gelukkig had ik de maandag redelijk vrij. We zouden podcast opnemen. Maar je was begripvol. Je zei van nou, dat doen we een andere keer.
Dat ging ook echt. Dat niet gegaan ook.
Nee, het was niet gegaan. Nou ja, omdat ik ook gewoon bij haar moest blijven. Ik moest voor haar zorgen.
Ja.
En toen aan het eind van de dag viel ik in slaap op de bank. Uurtje. Ik werd wakker. En ik denk, ik voel me ineens slecht. Ik zat
je zei het aan de telefoon al tegen mij. Ik begin ook een beetje last van maag te krijgen. Ja,
precies, een beetje borrelen inderdaad. Maar het kon gewoon niet. Ik had de hele week volgepland. De volgende dag zouden de opnamedagen zijn. Er was een heel team geregeld. Ik voelde me ongelooflijk bezwaard. Ik heb jou zelf nog gebeld. Gewoon advies gevraagd. Van, wat moet ik nou doen? Hij zegt, jij moet afzeggen. Dat kan niet anders.
Zou een opnamedag hebben voor iets van Stichting Vergeten Kind.
Klopt.
En jij zegt, er staat een heel team klaar. En ik zeg, dat is natuurlijk niet tof, maar je bent ziek. Dus...
Ja, maar weet je nog wat het ergste is? Jij kent mij, ik reageer soms niet.
Joh.
Maar dat is dus niet... Ik neem de informatie vaak wel tot me. Maar dan wat er mist is een berichtje van een duimpje omhoog. Of oké, ik heb het begrepen.
Ik heb het gelezen en dus, het komt goed.
Ja, alles
zij dacht al, die gast reageert niet.
Ja, ik dacht, zij zullen wel denken, hij reageert al een paar keer niet. Dus hij zal wel geen zin in hebben. En dan... Ja, op het laatste moment...
Meld je ook nog ziek?
Dezelfde nacht, of de nacht ervoor, meld je ziek. Dus ik denk 1 en 1 is 2. Ik weet niet waarom dat dan zit. Wel.
Ziek melden is toch altijd... ik weet niet, als een soort zwakte bot voelt het of zo. Maar je vriendin Sascha stuurde mij een foto van jullie... dat jullie in de woonkamer op een matras lagen met z'n tweeën...
Ja.
Om zo dicht mogelijk bij de toilet te zijn.
Ja, erg, hè?
Ja, dan kan je geen... Dan kan je niet voor de camera verschijnen.
Nee, echt niet. En ik ben dan ook echt heel zielig. Ik maak heel veel...
De mannengriep.
Ik ga echt dood.
Ja.
Ik moet verzorgd worden. Thee moeten krijgen en zo. Terwijl zij ook gewoon ziek was. Maar dat heeft ze wel allemaal gedaan.
Ja, het klinkt wel allemaal als... Het was dan geen voedselvergiftiging, maar zo klinkt het wel. Ik heb precies zoiets gehad een keer op Curaçao. Dat ik had een hamburger bij de Burger King gehaald. En een uur later ging ik me al niet zo lekker voelen. En we hadden dat was in mijn nogal harde feesttijd was dat.
Ja.
Daarvoor hadden we die avond ervoor drugs gebruikt en heel veel gedronken. Dus mijn vrienden allemaal van, ja joh, je kan er gewoon niet tegen. En,
dat is snel gezegd.
Maar ik zei, nee, er is iets anders aan de hand. Zij zei, je kan er gewoon, echt, dat is tot op de dag van vandaag trouwens, zeggen ze dat. Maar er gebeurde iets in mijn lijf, vanuit gewoon 2 kanten, spoot er van alles uit mijn lijf.
Moeten we hier nog in knippen misschien?
Nee.
Maar
ik moest de dag daarna dus terugvliegen naar Nederland. En dat ging gewoon niet. Ik kon niet eens rechtop zitten. Dat is met jullie op Texel in de auto.
Nergens heen.
Die hele rit naar huis. Dat gaat gewoon niet. Het is ook niet eens een optie. We zijn wel naar het vliegveld gegaan toen. En ik ging toen in de vertrekhal. Ik was met een maatje van mij, Sven. Die luistert ook altijd trouwens.
Ja, echt?
Sven.
Ik geloof dat
vanuit Curaçao.
Ik wil bewijs.
Of nee, vanuit Barcelona. Daar woont hij. Hoi Sven. En ik ging er gewoon op de grond in de vertrekhal liggen. Zo van, ik kan niks meer. En toen zijn we dus bijna nog hele week gebleven. En na 2 dagen voelde ik me goed. En toen was het eigenlijk weer gezellig. Het was Koningsdag, Koninginnedag en zo daar.
Ja, het is ook zo weer over. Dat is vaak ook zo. Maar toch merk ik wel, als je goed ziek bent, dat vergeet je gewoon niet weer. Ik kan bijna alle keren dat ik echt goed ziek ben geweest in mijn leven, die kan ik vertellen.
Ik ook, ja. En dan was dit ook zeker...
maakt toch wel indruk. Nou ja, genoeg. Ik ga die muts afdoen trouwens. Het is echt niet te houden
hier. Uit. Zo. Ja, hipster. Moet je anders een havermout... Nou, allemaal rode strepen op je kop, vind je nog erger.
Nee, maakt niet uit. Nee, ik ben niet zo ijdel, hè?
Moet je anders een havermout koffertje of zo?
Nee, hoeft ook niet.
Nee, hoeft niet? Nee. Oké, dat past goed bij je muts binnen.
Oh, echt?
Mensen die een muts opzetten binnen, ja. Oké.
Wat vind jij van de boetes eigenlijk, Ferry?
Wat ik van de boetes vind?
Van de boetes vind in Nederland.
Welke boetes?
Ik krijg dus altijd boetes voor vergrijpen die niet heel ernstig zijn, gelukkig. Maar het is altijd iets van 8 kilometer te hard.
Mishandeling en... wat? Oh. Grijpen, waar heb jij nou over?
Overtredingen, sorry. Sorry. Nee, hoe heet dat? Voor net een paar kilometer te hard te rijden.
Ja,
of dat ik vergeet mijn Parkmobile aan te zetten. Of zo. Allemaal van die domme dingen. En ik irriteer me er elke keer aan. Maar ik heb nog nooit gedacht van... Dit is zwaar onterecht of zo. Ik vind het vaak gewoon stomzinnig. En dan hoorde ik dus in het nieuws dat de boetes per 2023 allemaal omhoog gaan. En heel veel mensen zijn daar best wel ontstemd over. Omdat
die coronasteun moet wel ernstig verdiend worden natuurlijk.
Ja, nou ja, kijk.
Ja, al dat soort dingen.
Ja, misschien is dat het. Aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon zo dat is een hele hoge inflatie. Energieprijzen, die schieten omhoog. Mensen zitten in financiële nood tegenwoordig.
Ja, dat is veel te veel geld uitgeven in Nederland. Dat moet terugverdiend worden. Dus dat is op dit soort manieren.
Maar vind je dat, wat vind je daarvan?
Dat die boetes omhoog gaan?
Ja.
Ja, het verbaast me niks. Ik vraag me af of er minder... Ja, mensen gaan niet minder hard rijden daardoor. Ik geloof niet dat het invloed heeft.
Nou kijk, ik zat dus ook over na te denken. En enerzijds heb ik het liefst dat de boetes heel laag zijn. Omdat als ik boetes rij, hoef ik minder te betalen. Maar aan de andere kant, een boete volgt alleen maar naar aanleiding van een overtreding. Dus in principe, als jij de regels niet overtreedt, of jij of ik, dan heb je geen boetes. Dus ze zijn er niet voor om je te plagen. Ze zijn er voor om te zorgen dat je niet te snel rijdt.
Ja.
En... Ja, maar daar zitten ook
ik
wel
ik vind soms ook wel, jij zit ook veel in de auto, ik ook. Ik heb soms echt geen idee hoe hard ik ergens mag rijden. Dan heb je die borden dat je dan van 7 tot 6 mag je 100 en daarna 130.
Ja.
Je bent in één keer 80 kilometer zones, dan in één keer weer 100. En soms zie je dan de tijd geen bord. Dus ik rij ook wel geregeld te hard, maar ik moet zeggen dat ik echt nooit verkeersboetes heb.
Oké, okay. Dat is nooit. Goed. Nou ja, maar dat blijkbaar heeft jouw ervaring op de weg. Ik denk dat er wel mee te maken heeft. Ik rij nog niet zo lang. Ik heb best wel lange...
Hoe lang heb je rijbus?
Nou, vanaf mijn 25e, dus dat is ook niet heel lang, maar toch al wel 5 jaar.
Ja, je rijdt goed.
Nou, dank je.
Ja,
maar
ik
ben niet gewend om in de grote steden te rijden. Oh mijn god.
Israël, ja, het is wel heel erg, ja.
Niet normaal.
Ik hoop niet dat hij luistert. Hij luistert wel.
Ja, hey, shit.
Israël, echt, het is heel knap, maar je moet nog wel een beetje oefenen.
Oh, ik wil weer wat vertellen, maar dat ga ik niet doen. Oké, maar... Gewoon nieuwe situatie.
Oh, Israël, die zou hier zitten vandaag om ons uit de brand te helpen.
Oh, en dan branden we hem af. Nee, we zijn hem wel heel dankbaar.
Bob, een van mijn Bataclan vrienden, die rijdt ook echt als een krant. Ik hoop dat echt, het is echt bizar. We pesten hem ook altijd erbij. Ik hoop dat hij luistert.
Sommige dingen moet je moet er gewoon feeling voor hebben. Maar wat ik wel merk, is ik kan... je merkt het net ook wel, maar ik kan de stress van het drukke verkeer soms niet aan. En heb je al
van het
die...
leven heb jij.
Het leven soms
stress,
ook, ja, inderdaad.
De stress dan, van het leven heb jij wel moeite mee.
Oh, nee, maar... We gaan van hak op de tak, maar je moet echt soort van weten wat je moet doen als je in een situatie komt in een drukke stad. Ik kom net op het station aan en ik wil voor het eerst een Uber bestellen.
Had je nog nooit gedaan?
Heb ik nog nooit gedaan, een Uber besteld. Tenminste niet vanaf het station hier. Maar ook al zo lang geleden dat ik mijn betaalgegevens helemaal moest updaten. Dus dat had ik allemaal gedaan, snel in de trein nog. Nadat ik zei van ik moet ophangen, want anders heb ik een probleem.
Ja.
En dan vervolgens moet ik naar de noordzijde komen. Dan zie ik een bordje.
Op Amsterdam Centraal.
Ja, ik zie een bordje oost, ik zie een bordje west. Nou ja, dan heb je dus de overige twee zijn noord en zuid. Maar sorry, ik weet dat niet uit mijn hoofd. Ik weet niet wat dan noord en zuid is.
Ik kreeg bijna een paniekafval toen jij mij belde.
En achteraf
ik kon vinden.
Klopt, maar achteraf is het natuurlijk heel logisch. Want als je weet waar west is en je weet waar oost is, dan weet je ook waar noord en waar zuid is.
Zou je denken,
maar in paniek, in stress.
Geen idee.
Kom ik daar dus niet achter. Dus ik ga als een blinde als een kip zonder kop ren ik door het station heen. Sta ik helemaal aan de andere kant. Dus die taxi die belt mij al. Ik belde eerst jou in paniek. Daarna belt die taxi mij. En die zegt van ja, je moet daar komen bij de taxiplaats. Nou, dat bleek dus aan de westkant te zijn. Dus die hele Uber waar ik heen moest, dat klopt ook niet.
Ik heb ook wel eens moeite gehad met een taxi te pakken op Amsterdam Centraal. Heel onlogisch.
Echt onlogisch.
Maar je moet wel naar de achterkant, ja, toch? Uiteindelijk.
Ja, uiteindelijk wel. En uiteindelijk annuleert hij hem net voordat ik... Dus ik stap erin. En moest ik in de auto heb ik hem gewoon opnieuw aangedrukt. Ik ben er gewoon niet uitgestapt. Dus hij moest hem gewoon accepteren in de auto. De
maar toch, rit. Was hij geïrriteerd ook?
Ja, hij had begrip. Gelukkig.
Heb je een beetje voorgegeven?
Ja, ik heb dus na de hand kan dat pas.
Ja, dat kan je foto gevoel. Ja. Moet je wel doen, anders krijg jij een negatieve beoordeling.
Oh, echt?
Ja, en dan denken ze volgende keer, nou die pannenkoek nemen we niet meer mee. Die geeft geen fooi.
Oké, ja.
Kom ik dus laatst achter.
Oké. Maar waar had ik het nou weer over? Over het rijden natuurlijk, ja, over de boetes.
Over boetes had je.
Ja, precies. Nou ja, als je van 5 banen van de linkerbaan helemaal naar de rechterbaan moet. Ja, soms weet je het ook gewoon niet. Raak je in de stress, kom je ineens op een weg uit waar je niet weet. Dus ik rij nog regelmatig boetes eigenlijk. Zonder dat ik het doorheb.
Echt zonder van je geld.
Maar, ik had dus een discussie erover. Om even lang verhaal kort te maken. Over, moeten boetes niet inkomensafhankelijk zijn?
Ja, daar zijn we wel eens, heb ik wel eens vaker gehoord. Ja, ik weet niet of de overheid ermee bezig is. Maar het is voor mij helemaal niet zo'n slecht idee. Totdat je echt raakt. Kijk, ja. als jij een ton in de maand verdient, of nou misschien wel iets minder ook zelfs, ja, dan is een boete van 30, 40, 50 euro, dat boet je niet. Als je ergens op, als nee. je denkt, ik trap het gas even in, en ik kom 20 minuten eerder aan, ja, die boete neem ik wel voor lief.
Ja.
Of vaak wordt het ook door de zaak betaald, misschien zelfs.
Ja, dat kan ook.
En je moet zorgen dat het pijn doet.
Ja, maar aan de andere kant, er zit ook een andere kant aan. En er zijn ook mensen die hebben echt keihard gewerkt om veel te verdienen. Ik bedoel, die hebben jaren gestudeerd, die hebben jarenlang misschien wel 70 uur, 80 uur per week gewerkt om te komen waar ze zijn. En dan worden ze een soort van een boete, extra bestraft voor dezelfde overtreding.
Maar ja, een boete is natuurlijk wel een soort straf. En dat moeten we als een straf voelen. En als je natuurlijk 50 euro betaalt, als je echt het geld tegen de plinten aanklotst bij je thuis. Dus dat is niet echt een straf.
Ja, daar zit ook wat in. Ja.
En ik denk als je heel laag inkomen hebt, dat het misschien wel iets omlaag zou kunnen ook. Dus nee, ik vind het helemaal niet zo gek, inkomensafhankelijk. Maar dit heb ik al vaker, deze discussie heb ik vaker gehoord.
Het is ook wel, op zich ook wel een logische discussie, maar ook wel eentje waar gewoon twee kanten aan zitten.
Waar ik wel vind dat ze meer voor mogen bekeuren, dat zijn leenscooters. Ik gebruik ze wel veel hoor, van die, je hebt ze niet in alle steden natuurlijk, maar van die Togo's of Felix, van die elektrische huurscooters. Ze maken het leven echt wel een stuk makkelijker. Maar in Rotterdam in het centrum, het is echt een soort gezwel bijna. Ja. Ik sprak laatst iemand aan die dat ding gewoon bij mij in de straat gewoon dwars of overdwars horizontaal op de stoep zet, zeg maar. Dus niet gewoon met de looprichting mee.
Nee, gewoon...
Horizontaal. Ja. Dus ik moest eromheen en ik kijk de giet aan en ik zeg, serieus? Zeg ik, ik zou niet zo snel iemand aanspreken.
Nee, maar
en zij kijkt me ook zo aan van, oh ja, dit is wel heel gek wat ik doe. Dus ik zeg, als iemand met een rolstoel, die kan hier niet langs nu, weet je wel. Dus, maar ik weet wel, als je die ding eenmaal hebt afgemeld, dan kun je hem niet gelijk weer aanmelden. En het was een heel klein meisje, dat is met die loodzware scooter te tillen. Ik dacht, ja, je gaat het maar lekker zelf doen.
Ik wil echt net zeggen, je hebt het hart wel op de goede plek zetten. Dat je dan denkt aan iemand met een rolstoel. En dan, jij gaat het maar lekker zelf doen. Nou ja,
maar die dingen kunnen gewoon naast elkaar bestaan, toch?
Ja, dat is ook wel waar.
Ik had laatst een filmpje gepost op Facebook. Die heb ik ook naar jou. Je had een halve hartaanval, kreeg jij daarvan. Van die clown die in één keer in je gezicht komt.
Oh.
Ja, je hebt soms van die filmpjes, die open je en meteen schrik je. Dus
je hebt geen kans om
tijd om even
te bereiden. Ja.
Maar die had ik op Facebook gegooid en dat ik bijgezet. En dan hashtag, zo lief. Dus mensen dachten allemaal, dit is een grappig filmpje. Ik heb echt allemaal bijna nog geen doodsbedreiging gehad. Maar er reageerde een mevrouw onder. En die kwam ik toevallig voor ik bij een concert tegen. Die zei, nou, ik liep laatst tegen mijn collega's te zeggen hoe inspirerend ik je vind. Dat we je moeten uitnodigen voor een lezing. Maar na dat filmpje zeg ik ben er echt helemaal klaar mee. Had ze onder dat filmpje gepost.
Oh nee, was ze serieus?
Nou, ik zei ook tegen haar, ik zeg, die twee kanten kunnen ook naast elkaar bestaan. Weet je?
Ja.
Je kunt en fucking inspirerend zijn, zoals ik. Maar je kunt ook een eikel
fucking
zijn.
Fucking irritant.
Ja, zoals ik. Ja, dat is gewoon twee kanten.
Ja, okay,
maar ik kwam er dus tegen op een concert en ze moesten wel om lachen.
Oh wel, oké. Okay.
Ja, gelukkig maar.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, jij trolt echt zoveel op Facebook.
Ja,
ik snap niet hoe je ermee wegkomt. Ja, misschien kom je er ook niet mee weg. Misschien is dat ook wel zo. Misschien heeft het... Maar je doet wel gewoon lekker wat je zin in hebt. Dat vind ik wel mooi.
Ik ben gewoon mezelf.
Ja, maar...
Ook op social media?
Ja, oké. Okay, nou ja, weet je... Ja.
Als iemand over... Nou ja, er gaat een Zwarte Pieter discussie niet voeren hier. Maar ja, als je nog in de middeleeuwen leeft en vindt dat 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 zo'n groot gedoe is om dat te veranderen. En dan een hele post aanwijdt met... Ik vind het dan leuk om af en toe even...
Ja, tuurlijk, ja.
Ik word getagd soms in dat soort discussies van ver, grijp even in.
Oh, echt?
Ja, ze hebben altijd vol met spelfouten, altijd dat ze berichten. Dan reageer ik of met... het leest echt heerlijk dit, zonder punten en komma's. Alleen zeg maar, een statement. Nou ja, ik het wel af. Wij stonden van de week, we zijn er vorige keer mee geëindigd, samen op het podium van het De La Mar Theater in Rotterdam. We hoeven niet weer helemaal over lezingen zo te hebben. Maar ik vond dat wel een dingetje.
Was leuk, hè? Maar ja. En spannend.
Ja, echt podium, mega groot theater. Dat je staat echt boven de mensen. Dat heb je natuurlijk vaak bij lezingen ook niet. Dat je gewoon in de zaal staat of op een heel klein ophoudingetje. Ja, bedoel ik, ja. Nee, letterlijk boven de mensen bedoel ik, inderdaad. Maar ik vond het wel echt een bucketlist dingetje. Mijn moeder was ook echt heel trots. Ja,
ik vond het dus bijzonder dat jij het zo bijzonder vond. Omdat je hebt een heel idee bij het theater.
Ja,
een idee bij wat daar allemaal, wat voor voorstellingen daar zijn geweest. Waarschijnlijk ben je er zelf vaak geweest, je moeder misschien. En dat is ook het mooie eigenlijk eraan. Dat als je gewoon een soort van, als het indruk maakt door iets. En ik had dat minder...
Omdat je het gewoon niet kende.
Omdat ik het niet kende. Maar nee. Het gekke was dat ik dus... Het feit dat jij het best wel spannend vond, nam ik weer mee. Ik heb in tijden niet een lezing zo spannend gevonden.
Je vond het heel spannend, ik merkte het.
Ja, en ik weet niet om jou schuld te geven, dat niet. Maar het was ook gewoon de tweede keer dat we het deden. Maar de eerste keer in een grote zaal. Maar ik heb dus wat nieuws uitgeprobeerd. Je benoemde het nog even. Gewoon even muziek luisteren. De zaal inkijken, muziek luisteren. En gewoon even proberen een soort van al te wennen aan het publiek.
Ja, want...
maar je hartslag... eigenlijk laag te houden door de muziek. Door mee te gaan in de muziek. En dan rond te kijken, gaat je hartslag niet meer hoog, merkte ik.
Ja, want voor de mensen die daar natuurlijk niet bij waren. Jij zat gewoon op het podium, helemaal vooraan, op een kruk. Met je oortjes in, muziek te luisteren. Ja. Terwijl de zaal vol liep.
Ja, ik ga het uiteindelijk vaker doen.
Ja, nou, ik vond bijna iets theatraals hebben ook. Al. Ja. Want iedereen zag dat natuurlijk. Ja. Die dacht, wat zit die gast daarna?
Die gast dat doen.
En later in de presentatie heb ik het ook over hoe belangrijk het is om af en toe je kop op te laden. Ja. Ik mediteer, heb ik natuurlijk al vaker verteld. En dat is eigenlijk wat jij natuurlijk ook aan het doen was.
Klopt. Ja. Het is mooi
dat je het dan let. Precies. Ja. Je bedenkt het niet. En je doet het en denk ik, dan moeten we erin houden. Maar het was die dag liep niet helemaal vlekkeloos, hè?
Ik vraag me af, ligt het aan mij of ligt het aan jou?
Jij trekt wel iets aan. Ja, het is ongelooflijk. Net ook weer in de trein. Valt er weer een trein uit ergens, waardoor je te laat komt. En met een Uber moet je naar podium moet komen.
Ook trouwens. Vraag me dan direct af wat er aan de hand. Maar ja.
Marokko spelen of zo?
Oh.
Vandaag?
Ja, nu. Ze spelen nu. Oh mijn god.
Oh, die gaan de stad weer slopen.
Je
zou het niet over hebben, maar daar ben ik ook echt zo gefrustreerd over. Dat je fucking team wint. En dan kom je bij mij in mijn stad de binnenstad verbouwen.
Ja, niet alleen in jouw stad, maar inderdaad.
Die op daarmee met dat soort shit, echt.
Ja, nou, en ze winnen, hè? Dat is ook raar.
Ja, wat hadden ze gedaan als ze hadden verloren? Ook ja. En ik snap daar. Ik vind het ook met voetbalhooligans, hoor, die dan heel de stad... Dat is met Feyenoord hooligans ook echt vaak gebeurd in Rotterdam.
Klopt.
Dat je eigen stad gaat slopen.
Ja.
Je eigen land. Ik snap dat soort shit gewoon niet.
Dan heeft toch niks meer met voetbal te maken. Dat is gewoon mensen die komen om te rellen.
Ja.
En als mensen komen om te rellen... Ja, dan maakt het niet uit. Dan zoeken ze een reden om te rellen.
Maar elkaar ook opruien. Er was een app uitgegaan in zo'n groep. Van iedereen naar de binnenstad moest komen. Ja,
zonde.
Maar ik vond wel goed dat er dus een aantal prominente... wat oudere Marokkaanse...
Ja, ik heb het gezien.
Een bekende imam of zo, volgens mij. Ik weet niet zeker of ik het goed zeg. Die wel echt opkwam hiervoor. Van, hey gasten, waarom geef je nou de hele Marokkaanse bevolking een slechte naam hiermee die in Nederland woont?
En het kan eigenlijk... Het gaat supergoed. Ik vond het leuk om te zien. Weet je, ze winnen die wedstrijd. Het leeft eindelijk voor het eerst in weet ik hoeveel jaren in de kwartfinale of in de volgende ronde. Nou ja,
wat voor rommel daarbij ook voor je kinderen? Dat je, bedoel, er wordt met hele families naar gekeken.
Ja.
Dan wint jouw land en als kind zie je dan allemaal volwassen Marokkaanse mannen hier de stad slopen.
Waren het volwassenen? Ook gewoon.
Nou ja, wel. Ja, ja. Het waren geen kinderen van 10 of 12.
Nee,
weet je wel?
Houden
tieners en volwassenen.
Ja.
Nou goed,
zonde is dat.
We dwalen af. Maar wat een ik weet even niet hoe ik hierop kwam, maar
alles gewoon misgaat.
Tot wij dus we moesten echt bijna het podium afrennen volgende week om een podcast op te nemen over Kamp van Koningsbrug. Nog een special met Wouter Prudon. Super tof dat hij mee wilde doen.
Ja.
En toen vergat ik het geluid aan te zetten.
Nou,
het hadden we echt een leuke podcast opgenomen.
Ja, maar
drie kwartier.
Het begon ook al gewoon zo, weet je. Hij deed
lekker
best,
in de flow.
Want hij zou telefonisch eigenlijk meedoen. Hij, op het laatste moment zei hij, kom er wel langs, leuk. Zo, hij kwam vanuit Haarlem, kwam hij hier naartoe. En stappen de ja, stap in de studio en alles ging gewoon alsof het zo had moeten zijn.
Ja, een lekker biertje, helemaal in de flow, gezellig. Ja. En na, bijna drie kwartier kijk ik naar het scherm hier rechts. Ja. En jij zegt tegen mij, wat is er?
Ja.
En ik durf niks te zeggen en je zegt, dat meen je niet toch? Nee. Jawel, hij staat niet aan. Ja, dat was echt erg.
En joh, we hoorden dan hier achter van de podcast Nerds aan tafel die hier na ons opnemen.
Ja, iedereen heeft dit wel eens meegemaakt.
Iedereen,
ja.
Ik maak dit mee, maar zelf denk je dan van het komt...
Maar het is al de tweede keer dat dit ons overkomt.
Nee, denk wel vaker.
Nee, tweede keer. We hebben één keer in het restaurant waar we speciaal een plek hadden. Een mooie plek, hebben we nooit gebruikt die opnames trouwens. Toen in Meppel in de buurt. Maar we zitten nu, als het goed is, iedere week hier.
Ja.
Dus ik heb het in mijn notitie staan. Ja. Geluid aan.
Zullen we het even checken?
Ja, hij staat echt aan.
Oké.
Okay, en toen, maar goed, het was een dag. Dat je gewoon eerst een lezing, dan een podcast. En we moesten nog allemaal dingen daarna voorbereiden voor een ander gig die we hadden samen. Dus nog snel even wat eten in het centrum van Rotterdam. Ja. Tafeltje voor twee, ja hoor, ga lekker zitten.
Ja.
Niet vertellen dat de keuken over een kwartier dicht gaat om 8 uur al.
Het duurde ook zo lang. Hè? Het duurde eerst heel lang voordat we drinken kregen. Toen kregen we eindelijk drinken. En
om een uur of 9 denk ik, ga wat eten bestellen.
Precies.
Bij de balie trouwens.
Ja.
Dankjewel jongens, hiervoor.
Oh, het was wel... Oh,
de balie,
namen noemen. Het was wel lekker drankje.
Het was een heerlijk biertje. Ja, het duurde heel lang alleen. En toen ik de eten wil bestellen en... Nee, de keuken is al dicht. Na deze dag, we konden gewoon ook echt niet meer. We waren helemaal gesloopt.
Ja, klopt.
Maar toen uiteindelijk wel nog wel een leuke Italiaan, waar ik de naam nog niet meer van weet.
Die moeten we onthouden.
Pizzaatje gegeten. Ja, zo'n authentiek Italiaans tentje vlakbij Centraal Station. Waar echt
heel lekker.
Alleen maar Italianen werken, daar hou ik van.
Ik ook.
Ja. Die zijn best wel bejaard stijl in de bediening. Vind ik
dan begroet in het Italiaans.
En dat is familie.
Gedag zegt in het Italiaans.
Die jonge gast in de familie weet ik zeker dat een neef is of zo. Ja. Of een zoon van hun.
Ja, dat is vaak zo.
Ik hou ervan, die authenticiteit. Ja, de verhalen van ons, of dat verhaal dat wij samen op het podium delen. Kijk wel op social media ook van veel mensen de vraag van wat zijn godsnaam jullie insteek. En aan de hand van iets in de media was van de week, vind ik dat toch wel interessant om even uit te leggen. Ik wil daar verder niet te diep op ingaan, maar we hebben ons verhaal een beetje opgebouwd vanuit dat verhaal dat we samen vertellen vanuit radicalisatie.
Yes,
ja. Omdat dat radicalisatie natuurlijk niet alleen maar terrorisme is en op veel verschillende vormen kent. Ik heb natuurlijk met radicalisatie te maken gehad in de vorm van terreur. Van iemand die is geradicaliseerd door invloeden van buitenaf. Maar bij jou zat dat natuurlijk binnenshuis.
Ja.
Bijna.
Ja.
En zo hebben we onze lezing opgebouwd. Dat we daar beide mee te maken hebben gehad. Maar vanuit een totaal andere invalshoek. En de Moonsecte is daar een onderdeel van. Bij mij natuurlijk de Islamitische Staat. Maar bij jou in de familie de Moonsecte. Want daar was je vader natuurlijk ook lid van. En die was in de media de afgelopen week. Voor de mensen die het niet kennen, het is een verenigingskerk uit Zuid-Korea. Is opgericht door een inmiddels overleden Sun
Myung-moon.
Sun Myung-moon, geloof ik namelijk echt.
Weet je, mijn broer heet Shin Myung-moon. Of hij is Shin Myung van Dorsten. Vernoemd naar hem.
Echt waar, joh?
Ja.
Oh ja, heb ik nooit geweten.
Ja.
Het is ook een bijzondere naam voor Nederlander, Shin, sowieso.
Shin Myung heet
hij. Ik ben wel gewend inmiddels, maar... Ja, het is officieel een religie en het idee achter de secte is dat mensen zich isoleren tot alleen een familie en gezin. En die Sun Myung-moon was ook overtuigd dat hij het werk van Jezus afmaakte. Toen dacht ik, waar heb ik dat meer gehoord? Dat is voor mij precies het verhaal van je vader.
Ja, nee,
ook,
maar het vond ook zijn oorsprong daarin.
Je vader is natuurlijk wel eruit gestapt.
Nou ja,
en uiteindelijk.
Met een reden, met best wel grappig, of grappig, helemaal niet grappig. Niks hieraan is grappig, maar dat gebruik ik altijd. Maar hij is eruit gestapt op het moment dat die Moon zei dat hij God gekroond had. En dus in mijn vaders woorden dan zei hij van... heeft hij zich boven God gesteld? Dat kan niet. En dat was voor hem een doodzonde. Dus ik moet eerlijk... Kijk, weet je... ik ga niks goeds praten wat hij ooit heeft gedaan. Maar hij had altijd ook wel een aantal idealen... waar hij niet van afstapte. Dus op het moment dat jij jezelf boven God zou plaatsen... ja, dan kun je niet meer nog de heilige leider zijn. Dus dat was voor hem eigenlijk een beetje de reden... om uit die secte te stappen. Maar desalniettemin had hij natuurlijk... zijn eigen gekte al in zijn hoofd. En zijn eigen...
Ja, wel,
overtuigingen die doorsloegen.
Want als ik dit lees, ik heb natuurlijk net het boek van je broer helemaal gelezen.
Ja.
Van dat hij het overtuigd is dat hij het werk van Jezus afmaakt.
Ja.
En je eigenlijk beperkt qua sociale omgeving tot je eigen gezin.
Ja.
Dan is dat natuurlijk wel gewoon exact waar jij in op bent gegroeid.
Precies, het is uiteindelijk gewoon een secte. En een secte wordt alles gewoon naar binnen gehouden. En er wordt ook gezorgd dat je niet naar buiten kan. Dus je wordt eigenlijk heel erg in dat netwerk vastgehouden. En door allerlei systemen die daarin in spelen, bijvoorbeeld geld doneren en het feit dat je
getrouwd
wordt binnen die vereniging. Ja. Dus op die manier hou je alles in die vereniging. Die krijgen kinderen, die zijn er, die groeien erin op, die worden het ook.
Ja, het wordt gewoon een hele...
Het wordt langzaam groter en groter.
Een heel netwerk wordt het gewoon.
Het wordt een heel netwerk, ja.
Maar, waardoor het dus in de media kwam, en dat vind ik toch wel bizar om te lezen, dat een groot gedeelte van de Japanse regering lid is van die secte. Ja. En dan denk ik van, dat kan je toch niet voorstellen?
Japanse regering, ja.
Japanse regering.
Klopt, ja.
En dat kan je toch in Nederland niet voorstellen? Ja. Dat in de Tweede Kamer tot driekwart bij een religieuze secte wordt.
Nee, maar daar zit ook niet, dat doen ze niet zomaar, laat maar zeggen. Want die secte is enorm groot. Hij is niet meer zo groot als in de jaren 80. Maar hij is nog steeds enorm groot. De leider...
Moet je dan denken aan hoeveel...
Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar de leider is miljardair geworden met deze secte, laat maar zeggen. En dan heb je echt, praat je echt over veel geld. Misschien zelf multi. Maar er zit gewoon een miljoenenbeweging achter. En dat betekent dus op het moment dat jij dus banden hebt met die secte... En zij dus heel makkelijk, als iemand die aan de top staat iets doorgeeft, dan gaan ze het allemaal doen. Dus het kan heel handig zijn voor stemmen. En dat las ik dus, dat al die Japanse leiders, laat maar zeggen, die hebben dus banden om zo op die manier stemmen te verkrijgen. Dus die doneren geld aan de secte, om dan vervolgens daar ook wat voor terug te krijgen.
De religie uiteindelijk in dit geval
het wordt gebruikt. Het wordt gebruikt
om stemmen te krijgen.
Het wordt echt dat frustreert mij dus ook zo vaak. Is het wordt zo religie wordt zo vaak gebruikt om iets anders te bewerkstelligen. En ja, is dat moet dat?
Het is ook met als je naar de Islamitische staat kijkt, waar ik natuurlijk mee in aanraking ben gekomen, wordt ook religie gebruikt om iets te vergoeilijken.
Klopt.
Iets wat natuurlijk helemaal niet goed te praten valt. Nou, het schijnt dat je in Japan heel veel van dat soort religieuze bewegingen hebt. Ook die onderdeel zijn van de Japanse Tweede Kamer. Ook voor het belastingvoordeel dat je krijgt als je gelabeld bent als religie of als kerk. De laatste premier, is doodgeschoten door een familielid van een lid van die secte. Omdat zijn moeder heel veel geld afhandig was gemaakt. En dat deed me een beetje denken aan... Die moeder had heel veel schulden doordat ze continu moest doneren, wat jij net zegt. Ja. Dat deed me ook een beetje denken aan Scientology. Laatst ook al een keertje over gehad in de podcast. En ja, het idee blijft me ook wel een beetje begrijpen dat we... Het is een beetje te lang om hier eenmaal diep op in te gaan, maar dat we toch een keer een aflevering over religie moeten maken.
Spannend.
Ja, de luisteraars hebben dat ook gedropt een paar keer al. Ja. Ik heb natuurlijk al vaker gevraagd van welke onderwerpen willen jullie langs komen. Maar ik durf hem niet zo.
Nou, ja, ik ken jou een beetje. Ik weet dat je keihard kan zijn. En dat is goed op heel veel vlakten. Alleen als het om religie gaat, dan is het toch een beetje spannend. Ik vind het ook spannend, omdat ik dus... Ik wil niet hard zijn, omdat ik dus uiteindelijk een soort van misvat idee heb. Ik ben zo opgevoed, laat maar zeggen, dat ik sowieso eigenlijk al een beetje benadeld ben in mijn mening over religie. Want ja, ik heb
wel eens
gezegd, dat ik weet niet of dat een keer benoemd heb, maar ik heb wel eens gezegd van dat in mijn jeugd is religie onderdeel van het probleem geweest, constant opnieuw.
Ja.
En in die secte dus ook. Het wordt gebruikt om mensen eigenlijk kort te houden, om twijfel in de kiem te smoren. Omdat op het moment dat je twijfel hebt, heb je gebrek aan geloof. Er wordt heel snel iemand die vraagtekens plaatst bij een of andere, bij ook maar iets, wordt eigenlijk direct gezegd van ja, dat is gebrek aan geloof. En dan zo smoor je het in de kiem. Om zo maar te zeggen. Ja, het is een beetje. Je merkt dat ik het nu al lastig vind om daar heel hard in te zijn.
Ja, we moeten dan misschien een keertje
voorbereiden. Ja.
Een keertje goed voorbereiden. Ik denk dat het wel interessant is.
Interessant
zijn. Een aantal dingen. Ik vind vrouwen, religie en seks zijn drie onderwerpen die mensen veel noemen. Vind ik alle
Zullen
drie.
Het combineren.
Nee, ja.
Zullen we het combineren in één podcast?
Religie, vrouwen en seks. Ja. Het zijn. Nou ja. Als je mij gewoon mijn gang laat gaan, dan moet je er zoveel uitknippen tot er niks meer over blijft.
Nee, dat klopt inderdaad. Ja. Ja.
Nou ja, goed. We nemen het mee. We gaan erover nadenken. Iets anders grappigs wat ook bij in dat Delamar Theater gebeurde. Wij zaten backstage daar allebei te stuiteren van de zenuwen voordat we op moesten. En ik hoorde iemand praten in de verte. En ik denk, ik herken die stem.
Je sloeg daar direct op aan.
Ja, hij had ook een hele karakteristieke stem. Ik herken die stem gewoon uit de podcast. Van Daar bleef je voor thuis. Bjorn Bouwens.
Okay.
Zijn podcast die gaat over televisie. En de eerste paar seizoenen met name over programma's uit de jaren 80 en 90. En ja, daar heb jij dan natuurlijk zelf natuurlijk iets minder mee. Maar van die programma's waar ik met mijn familie thuis op de bank...
Noem eens een paar. Misschien
Rons, Honeymoon Quiz. Wie ben ik? Doet hij het of doet hij het niet? Op goed geluk. Ik zie jou kijken. Nee, dat zeg je allemaal niks natuurlijk.
Ik had zo gehoopt dat ik zal toch wel iets mee hebben gekregen.
Rons Honeymoon Quiz, al nooit van gehoord? Nee. Om Brandsteder?
Nee.
De vader van Rick Brandsteder. Ja,
die ken ik dan tenminste.
Heet hij al Rens? Zeg je dat iets?
Die ken ik wel. Dat is toch die
hij is nu
trouwens
met is helemaal geflipt. De ex-man van Angela Groothuis is er trouwens ook. Die had vroeger was echt een van de grootste tv-makers qua programma's.
Het enige wat ik heb meegekregen is dat hij een relatie had met een veel jongere vrouw en daar een kind mee had.
Klopt, ja. En er was een soort reality soap over, die was echt belachelijk.
Oké.
Maar anyway, ik vind het wel leuk om naar te luisteren, want heel veel van die programma's ben ik ook al lang weer vergeten. En doordat zij er dan zo heel diep induiken en dan hebben ze bijvoorbeeld een gesprek met de presentator van toen de tijd die dan inbelt. Gewoon, ja, ik weet niet, lekker nostalgisch.
Ja, precies.
Nostalgisch,
ja.
Echt. Ja. En maar ik vond het grappig dat je dus gewoon iemand herkent aan zijn stem. En ik ben benieuwd of mensen dat ook bij ons gaan hebben. Jij hebt ook best wel een stem die je voor mij makkelijk herkent.
Oké. Okay.
Ik misschien
jij,
ook wel.
Ik vind dat jij dat sowieso hebt. Ja, ik heb een hekel aan mijn eigen stem. En dat heeft iedereen, denk ik.
Dat heb ik niet, aan mijn eigen stem.
Nou, het punt is, eerst was ik er niet aan gewend. Vond ik hem altijd heel raar klinken. Vervolgens heb ik hem zo vaak beluisterd dat ik er nog meer een hekel aan heb gekregen. Gewoon. En jij al helemaal. Want als ik zeg dat ik hem vaker beluister, ja, dan wil ik niet weten hoe vaak jij tijdens de edit.
Ja, soms wel. Als wij dan ook nog. Ik liet gisteren trouwens aan een maatje van mij in de auto zien. Sietse. Toen we onderweg waren naar een concert.
Wat is
zijn
achternaam?
Sietse. ik ben altijd slecht in achternaam. Maar dat maakt niet uit.
Oké, dat maakt niet uit.
Pak het. Sietse, pak het.
Oké.
Hoe lang wij bellen. En ik pakte zeg maar onze belgeschiedenis erbij. Want met hem, als ik met hem bel, is het 3-4 minuten. En ik pakte de lijst bij. 3 kwartier. 1,5 uur, 1 uur en 3 kwartier, 55 minuten. Hij zegt, jezus.
Ja, maar dat is de reden en dat we soms podcast zijn begonnen.
En dan, ja, precies. Ja, precies. Dat klopt
is echt
wel.
Letterlijk de reden.
Maar
ja.
Dan heb je 1,5 uur gebeld en daarna ga je een podcast editen. Weer naar jouw stem luisteren. Ja, soms kan ik
Je moet inderdaad ook soms gewoon niet opnemen of gewoon niet zo behulpzaam zijn.
Ja, maar het is wel leuk om met jou te praten.
Ja,
ik
vind dat ook. Maar
daarom maken we ook een podcast.
Ja.
Maar ik werd over herkenning gesproken. Ik was laatst alleen naar een concert gegaan, had ik natuurlijk al even verteld. Wat ik helemaal niet moeilijk vind. Vind ik juist leuk. Mm-hmm. Alleen ik kwam binnen in die hal bij Tivoli Vredenburg. En er liep meteen iemand om me af. Hij zei, hey! En ik dacht even nog dat ik hem ook kende. Want hij had best wel een bekende kop. Maar uiteindelijk kende ik hem helemaal niet. Hij kende die mij gewoon van iets wat hij blijkbaar ooit heeft gezien. En dat is toch een beetje een gek gevoel. Hij zei ook van, met wie ben je hier? Alleen.
Nee, ik heb geen vrienden.
Dan voel je toch op een gegeven moment wel toch een beetje lullig of zo. En ik merkte ook dat ik best wel ver bij hem uit de buurt ging staan met mijn biertjes. Ik weet niet. Het is toch een stukje anoniem, ondanks dat ik en jij, we zijn natuurlijk geen Umberto Tanda en dat soort tafereel hebben we niet.
Nee.
En het is iets waar de luisteraars denk ik totaal geen aansluiting bij hebben. Maar wel iets waar wij natuurlijk wel samen was over praten. Ik bedoel, jij zit er nu nog iets meer middenin. Maar we worden natuurlijk soms wel eens herkend door mensen.
Absoluut. Ene keer is het leuk, aan de andere keer niet.
Maar het blijft wel iets geks. Hoe is dat voor jou? Omdat jij bent natuurlijk net wel veel op televisie geweest met Kan van Koningsbrugge.
Ja, ik bemerk dus inderdaad dat nu is het gewoon voor mij, word ik heel veel herkend. Maar ik vind het altijd iets moeilijks om uit te spreken. We hebben het al vaak over gehad. Het klinkt zo pretentieus.
Ja.
Van ik ben bekend en mensen kennen mij. Maar ik had vandaag bijvoorbeeld nog dat ik bij een winkel kwam. Ik was even naar de kapper gegaan. Ik ga de winkel binnen. En iemand vraagt mij gewoon, hoe is het eigenlijk om BN'er te zijn? Dus nou, dat vind ik dan best wel een ongemakkelijke vraag. Omdat ik denk van ten eerste beschouw ik mezelf niet zo. Maar ten tweede is het, hoe is het zo? Soms is het leuk om herkend te worden, dat geef ik eerlijk toe.
Soms heb je leuke gesprekken met mensen.
Ja, en het is ook wel, het is ook een keuze van mij. Hè? Ik bedoel, we hebben die documentaire gemaakt, het is een keuze voor het verhaal. Maar mijn oudere broer en mijn oudere zus, die hebben allebei gekozen om daarna de anonimiteit in te stappen. En die hebben er ook geen last van. Die worden niet meer herkend. Dat is inmiddels te lang geleden. En tuurlijk zul je af en toe hebben dat iemand herkent.
Maar jij wel makkelijker te herkennen ook.
Ja, maar ik heb ook een keuze gemaakt omdat ik het ook weer leuk vind. Ik vind het ook leuk om herkend te worden soms. En ik vind het leuk, precies wat je zegt, om mensen te ontmoeten, gesprekken aan te gaan. Alleen soms komt het gewoon even niet uit. En daar heb ik dan wel moeite mee. Tijdens het uitgaan heb je dat ook. Dat je dan merkt dat mensen dan de filter totaal kwijt zijn. En dan komen ze, dus komen het veel te dicht in jouw intieme zone, om het zo met, zeg ik dat goed, intieme zone? Nee.
Gelijke hand in je broek.
Nee, dat bedoelde ik niet. Nee,
weet
ze komen
ik.
Gewoon in je aura, om het zo maar te zeggen. Dus ze komen te dichtbij en te lang. En ze zijn.
Wat is het raarste dat je hebt meegemaakt?
Nou, wel gewoon dat je echt de hele tijd naar je toe getrokken wordt, arm om je heen. En
dat
zo.
Vind je fijn,
hè?
Arm om je heen.
Ja, ik vind dat gewoon niet zo. Ik vind, weet je, vraag toestemming daar. Dus ik ben daarin, ik vind. Je kunt mij niet zomaar vastpakken en dan naar je toe trekken. Als je iemand een knuffel wil geven, dan zie je echt wel aan de ander of die daarvoor open staat.
Ja.
En als die daar niet voor open staat, moet je het denk ik gewoon niet doen. Want iedereen vindt dat prettig.
En je mag het best zeggen natuurlijk als iets gewoon niet uitkomt.
Ja, op een gegeven moment dan.
En ik heb met jou
me er wel aan.
Ik merk met jou wel dat jij gewoon heel beleefd bent.
Ja.
En maar blijft praten.
Nou,
Dat, maar dat is ook gewoon ja. Hoe jij bent.
Ja, maar het is ook een beetje, denk ik, hoort er ook een beetje bij, denk ik. Als je denkt, als je hiervoor kiest, moet je ook bewust zijn dat de, precies die mensen die jou uiteindelijk ook een beetje succes brengen, dat zijn dus wel de mensen die jou volgen, die jou herkennen.
Maar je mag en ook mensen mag best ook wel even opvoeden hoe ze soms.
Ja, als ze te ver gaan.
Ja, ik een vriendin van mij, ik ga daar de naam niet van noemen, maar die is best wel flink bekend. En ik ging een keer met haar uit eten. En in zo'n zaak waar je van die lange tafels hebt, waar je gewoon aanschuift bij elkaar. Dus wij zaten daar met z'n tweeën wat te drinken en te eten. En iemand herkende haar en die kwam recht naast haar zitten. Hij sprak er eerst aan, tot hij dat had herkend. En daarna zei hij, vind je het goed dat ik even naast je kom zitten? Dus hij gaat naast je zitten. En zij zegt, nou, eigenlijk niet.
Nee,
zeg, ja, ik ben even met een vriend van mij hier in gesprek. We hebben een gezellige avond, dus ik heb, ik heb even geen zin in verder. Ja.
Ook, dat is ook heel begrijpelijk.
Wij zaten een keer Meppel te eten. Ik met jou. Er was iemand in de bediening. En die bleef maar dingen over Kamp van Koningsbrugge vragen. Ja. En wij waren best wel dingen aan het bespreken. Op een gegeven moment dacht ik, gast, tief even op. Ja. Maar jij blijft toch gewoon aardig.
Ja, ik blijf wel beleefd inderdaad. Ja, misschien moet ik dat af en toe ook niet zijn. Maar ik denk uiteindelijk is het ook wel...
Ik grijp wel in als ik erbij ben. Maar
ja, precies. Ik vind het voor mensen om je heen is het wel irritant, toch?
Ja,
heb je denk ik ook wel eens meegemaakt.
Heb ik ook eens meegemaakt op concerten met vrienden die ik het ook erg vervelend vond.
Ja,
op concerten is altijd de plek dat ik het meeste aangesproken word door mensen. En nog steeds valt het wel mee, hoor. En het raarste wat ik daar een keer had, is dat iemand zei, best wel een oude kerel, hij zegt, mag ik even met je op de foto? Ja, prima. Ik denk dat we moet je ermee. Dus hij staat te kutten met die selfie-modus. Dus op een gegeven moment zeggen, kom maar, ik doe het wel. Dus ik pak zijn telefoon en ik wil die camera openen, maar zijn fotoalbum opent. En dan zie ik dat hij dus al iets van 20 foto's van mij heeft staan maken van een afstandje. Ik denk echt, what the fuck, joh. Dus ik maakte echt die foto. Ik dacht, oké, doei, opzout. Mensen zijn wel echt raar.
Oh mijn god, ja, dat is echt heel raar.
Ik ben ooit een keertje, dat is het laatste wat we over zeggen, maar dat vond ik ook bizar, dat ik tol moest betalen ergens. Dus het is dan in zo'n hokje langs de weg. Dus je steekt je arm uit om met je pinpas te betalen. En ik heb een naakte Iggy Pop op mijn onderarm staan.
Ja. Dus nee, niet helemaal naakt voor de...
Half naakt trouwens, ja. Maar de mensen die Iggy Pop kennen weten dat hij altijd zijn shirt uittrekt.
Okay,
net als ik. Op concerten, gisteren niet gedaan trouwens. En die vrouw zei, hey, jij was bij die talkshow van de week. Ja. Ik dacht, hè? Maar toen was mijn tater dus vol in beeld geweest ook. Want
zulke karakteristieke tattoos. Ik zit er dan elke keer weer naar te kijken. Ik vind het toch wel zo gaaf. Misschien moeten we wel even een polletje maken van, moet ik een tattoo nemen of niet?
Nou ja, jij weet al dat je er eentje wil hebben, toch?
Ik wilde heel graag eentje, maar ik durf die stap nog niet te zetten.
Nee, we hebben het op de lijst staan tot we, dat we dan de podcast daar op gaan nemen. Terwijl de naald erin gaat.
Toch wel,
in je nek.
Wel heel definitief, of niet?
In je nek, nee, niet doen hoor. Een tattoo is definitief. Je kunt het weg laten halen. Maar dat is niet de bedoeling. We gaan even naar een vraag van een luisteraar. We gaan voor mij iemand inbellen.
Hey, Lars.
Hey, Lars.
Hallo.
Hey, Lars, je bent live in de podcast.
Oké, hallo.
Hey Lars, ik had begrepen dat jij een interessante, grappige vraag had.
Ja.
Vertel.
Ik woon sinds anderhalf jaar op mezelf. Ik ben 32.
Goed zo, jongen. Tijd, of niet?
Ja, dat mocht wel een keer, hè? maar nou heb ik een vraagje. Ik krijg zaterdag mensen te eten, vrienden. En willen we een lekker pastaatje maken. Maar ik eet eigenlijk altijd bij mijn ouders. En ik heb een inductiekookplaat.
Ja, fijne dingen zijn dat.
Ja, super. Maar op het moment dat ik mijn pannen daarop zet, zie ik alleen een uurtje.
Ja, dat zijn geen inductiekookpannen dan.
Echt niet? Want mijn vraag was... Kunnen alle pannen op inductie?
Nee,
want ik wil eigenlijk voorkomen dat ik weer bij de plaatselijke falafelboer sta.
Bij de wat? Bij de plaatselijke wat?
Falafel.
Falafelboer.
Ja.
Ik vind het wel echt een hele originele... Ja, echt een schattige vraag van een kerel die op zijn 32e op zichzelf gaat wonen.
Ja, toch?
Ja, nee, dat zijn dure pannetjes van mij die je moet... Ja. Met een platte bodem. Die niet, want de meeste pannen trekken krom, weet ik toevallig. En op inductie moet je van die platte pannen hebben.
Maar hij reageert dat nog helemaal niet, toch? Nee.
Nee, dat doet hij niks. Nee,
ik zie nu alleen een uurtje staan.
Nou, dankjewel. Ik vond het wel echt een hele originele vraag, Lars. Dankjewel.
Ja, ik denk, stel hem aan jullie, want ik durf er niet zo goed mee naar mijn familie en vrienden toe.
Nee, dus het is heel goed dat je dit live in de podcast doet. We gaan je beroemd maken.
Ja. Nou, super. Dankjewel.
Dankjewel, hè.
Ja,
dankjewel. Dat is een hele originele vraag. Ja, dat zijn onze luisteraars, ja. Mensen.
Ja, maar dit komt dus misschien ook wel omdat ik een beetje laat was met die vragen pol erin zetten.
Dan krijg je dit. Ik vind dit wel leuk eigenlijk.
Ja, oké, nou moeten we misschien hiervoor gaan. Elke aflevering.
Ik denk dat we hem lekker gaan afsluiten.
Ja, ik ga zo door naar 7:30.
Ja, we gaan zo naar 7:30. Ga ik als support mee.
Ja, leuk.
Je zit weer met jij zit voor Stichting Vergeten Kind. Zit je
daar? Ja.
En even over aanstaande maandag. We gaan maandag alweer een aflevering opnemen. Dan is, en ik twijfel er nog een beetje over, maar jij zei dat je hem gaat overtuigen. Een van jouw jongere broertjes die komt langs, Glory.
Ja, ja, hij vond dat heel leuk. Ik had natuurlijk het erover gehad met hem. En hij zegt, ja, vind ik echt superleuk om mee te praten. Hij vindt het sowieso leuk om zoveel mogelijk dingen gewoon mee te doen. En een beetje, ja, ook met samen met mij. Dus hij vond het echt heel leuk om te doen.
Oh. Ja, we hebben natuurlijk laatste aflevering over ethische journalistiek opgenomen. Ja. En toen jij het zei van Glory, die wil wel langskomen, dacht ik, oh leuk. En ik ging het een beetje voorbereiden. Toen dacht ik, ja, moeten wij hem wel een podium geven? Weet je wel?
Ik snap je vraag helemaal. Maar ik denk van, dit is precies eigenlijk wat hij niet wil dat we doen. Dus hem anders gaan behandelen op basis van zijn verleden. Hij wil gewoon bij zijn broer in de podcast. Vindt hij leuk. En hij kent jou. We zijn
Zwarte Cross geweest.
Zwarte Cross geweest, inderdaad. Ja. Ik was de naam even vergeten. Maar hij vindt het gewoon leuk. Hij vindt het leuk om te praten. En hij heeft heel veel te brengen. Dat weet ik dan toevallig. Maar dan denk ik van ja, misschien moeten we niet te veel nadenken dan voor anderen of zo. Ja, het klinkt een beetje, ik bedoel het niet negatief. Want ik weet dat het vanuit een goed hart komt juist. Maar ik weet dat hij niet, dat hij gewoon, ja, gewoon Glory wil zijn.
Nou, dat kan een interessante aflevering worden.
Dank je.
Tot maandag.
Yep.